Het is nog maar 2, 3 weken, nog geen 3 weken geleden, dat we officieel zouden gedenken. 31 oktober 1517, namelijk de actie van Maarten Luther, die leidde tot wat wij eufemistisch noemen de kerkhervorming. Ik noem het altijd de grootste kerkscheuring aller tijden, maar maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Maar in dat verband heb ik u gesproken, geloof ik, meen ik, want het is alweer lang geleden in een ander verband, over Romeinen hoofdstuk 3. Het schriftgedeelte dat volgens de verhalen voor Luther de doorslag gaf in zijn zoeken naar vrede met God. Een schriftgedeelte waarin gesproken wordt over de rechtvaardigheid God, die is geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, maar dan toch een rechtvaardigheid Gods die tot stand kwam zonder de werken der wet, of althans een rechtvaardigheid Gods die ons wordt toegerekend zonder de werken der wet. Dat is vers 28 van Romeinen hoofdstuk 3. Waar staat: wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En in de vertaling van Luther is daar ook nog het woord alleen tussen gekomen. Ik heb hem hier niet bij de hand, denk ik. Oh ja. Zo halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes werken, alleen door den Glauben. Dat wil zeggen door geloof alleen. En het woord alleen, zijn tegenstanders zal ik maar zeggen, zijn critici, die zeggen dan: ja, maar hij heeft daar het woord alleen in gevoegd. En Luther heeft lang genoeg geleefd om daar weer commentaar op te leveren. En die heeft gezegd: ja, maar dat is wel wat er staat. Al staat dat woord er niet, dit is wel de strekking van de uiteenzetting hier. Ik heb er inhoudelijk niks aan toegevoegd. Wij zouden dat in het Duits, of wat er toen verdoen moest gaan, wij zouden dat zo gezegd hebben. Door geloof alleen. Niet door werken, maar door geloof alleen. Daar heeft hij gelijk in, want dat is de strekking van dit schriftgedeelte. Daarna wordt het academische discussie over de vraag of je een woord mag invoegen of niet. En Luther was daar iets vrijer mee dan de Statenvertalers. Een 100 jaar later overigens was dat pas. Maar toen maar weer. En de latere vertalers zijn allemaal heel vrij geweest met invoegen en weglaten. En zinnen door elkaar husselen. Je mag blij wezen dat Luther dan toch zo dicht bij de tekst gebleven is. En in ieder geval geprobeerd heeft om de essentie van wat er staat weer te geven. Dat is wat hij gedaan heeft. Maar er is nog iets waar ik bij stil wil staan. Er staat namelijk in vers 28, nog steeds een beroemde vers 28, wij besluiten dan. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar ik las uit Luthers vertaling: zo halten wir nun dafür. Wij houden het ervoor. Dat enzovoorts. Wij houden het ervoor dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werkende wet, of door geloof alleen gerechtvaardigd wordt enzovoort. Dat woord dat men vertaald heeft met besluiten, ja, waarom men vertaald met besluiten? Ik zit er niet mee, ik zeg altijd bij dat woord besluiten, het betekent dat het een slot is, dat het een conclusie is van een kluis, dan zit het gesloten, dat weet u toch, hè? Het betekent, het is het eind van de discussie, dat is een besluit. Je praat er een poosje over en dan neem je een besluit, behalve in Den Haag. Je praat er een poosje over en dan benoem je een commissie. Die gaat er dan weer mee door, maar dan in een andere locatie. Maar hier is het een slot. En ik vind het wel aardig dat de Statenvertalers dat woord gebruikt hebben. Het is op het randje, maar het is het gewone woord voor rekenen. Het is logizomai, het beroemde woord. Een woord dat wat mij betreft beroemd geworden is door het hierna volgende hoofdstuk. En dat is nou jammer, dat men het hier dus anders vertaald heeft. Niet dat het veel doet aan het vers, maar het is het woord dat gebruikt wordt in hoofdstuk 4 vele malen. Logizomai, rekenen. Logizomai komt van logisch, of eigenlijk van logos. Logos, dat is woord, formule, kan het nog een getal zijn trouwens. Logisch om mij, rekenen, calculeren, staat gewoon in je woordenboek, calculeren. Eventueel boekhouden, al wat ermee te maken heeft met het betere rekenwerk. Calculeren. De meest letterlijke Nederlandse vertaling zou zijn reden, want logos is de reden. Redeneren. En daarom kun je het vertalen met besluiten, maar dan ben je... Ja, introduceer toch een ander begrip. Het ervoor houden, dat is ook een goeie. Die kom je namelijk ook tegen hier in de Romeinen, in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 8. Maar eerlijk gezegd, voor mij persoonlijk geldt het ervoor houden. U weet wel, wij houden het ervoor dat, enzovoort. Vind ik zo'n verschrikkelijke slappe vertaling. Want wat is dan het? Want je gaat het ervoor houden. Moet je toch weten wat het is. En ervoor, waarvoor hou je het dan? Ervoor, waarvoor? Ik bedoel, ik vind het, als je erover nadenkt, over die woorden, weet je dat het een beetje flauwekul is. Achten is een goeie. En zo wordt het ook vertaald, bij gelegenheid. Achten. U weet wel, we hebben dit niet geacht en we hebben dat niet geacht. En we achten zus en we achten zo. Dat wil zeggen, iets serieus nemen en rekenen. Ermee rekenen, als ik dan toch een keer er moet gebruiken. Maar ik zal u wat statistiek geven. Ik ga u niet schriftplaatsen geven. Niet, tenminste, niet, dat kan niet. Het zijn er 42 in het Nieuwe Testament. Logizomai. Logizomai, rekenen. 42 keer in het Nieuwe Testament... Waarvan 19 keer, dat is bijna de helft, in de Romeinenbrief. Waarmee maar gezegd wil zijn dat rekenwerk een belangrijke zaak is in de brief aan de Romeinen. En daarvan 2, 4, 6, 8, 10, 11 keer, van die 19 keer, 11 keer alleen in hoofdstuk 4. Ja, dan weet u waar dit hoofdstuk over gaat. Over boekhouden. Over rekenen. Statistieken zijn soms echt wel interessant, hoor. Rekenen. En het is, even kijken, het is zonder uitzondering. Ja, in Romeinen 4 is zonder uitzondering vertaald met rekenen. De eerste keer dat het voorkwam, wordt vertaald met overleggen. Maar u kent allemaal dat woord uit Lucas 22, vers 37, waarover de Heer Jezus staat dat hij met de misdadigers is gerekend. Ergens bij gerekend, geoordeeld, geacht. Hij werd geacht een misdadiger te zijn. We hebben de misdadigers gerekend, ontleend aan het Hebreeuwse equivalent van het woord uit Jesaja 53. Want daar komt die uitdrukking vandaan. En als we het dan toch over het Oude Testament hebben, datzelfde woord wordt inderdaad gebruikt in Genesis 15. Waar staat de beroemde uitspraak, Abraham geloofde God. En het is hem gerekend tot gerechtigheid. Gasap is het Hebreeuws. Rekenen, calculeren staan precies dezelfde verklaringen bij als bij logizomai via je Griekse woordenboek. Dat woord is het en dat is wat hier eigenlijk geïntroduceerd wordt in Romeinen 3 vers 28. Dat is mede de reden waarom ik de vertaling met besluiten dan toch hoogst ongelukkig vind. Want besluiten suggereert dat het eind is van een verhaal. Dus het slot. Maar in werkelijkheid, het gebruik van dit woord is de introductie naar heel hoofdstuk 4. Dat gaat over rekenen. Kortom, dit woord wordt daarin toegelicht. Want in hoofdstuk 4, dat is hier nog op dezelfde bladzijde, staat die uitdrukking: Abraham geloofde God, dat is maar een paar versen verder, namelijk in 4 vers 3. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Over rekenen gaat dat dus. En wij rekenen, 3 vers 28, wij rekenen dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt buiten de werkende wet. Dat wil zeggen, door geloof alleen gerechtvaardigd wordt. Dat is hoe gerekend wordt. En ik weet niet of u iets weet van boekhouden. Ik een heel klein beetje. We moeten soms leren, soms is het wel handig. Maar je kunt soms kiezen, dat is creatief boekhouden. Je kunt soms kiezen waar je bepaalde posten plaatst. En dat is van belang voor de... voor de fiscus, nou nee, om aan die fiscus te ontkomen, bedoel ik. Het is van belang toch, de overheid doet dat ook. Als ze de indruk willen wekken dat het goed gaat met Nederland, schuiven ze wat posten van de ene rekening op de andere enzovoort. En dat beïnvloedt de statistiek en dan zeggen ze, kijk, het ziet er heel goed uit. Hè? En dan daarna een poosje weer terug. Ik zal u een verhaal vertellen, dat moet ik eigenlijk niet vertellen, maar ik zal u een verhaal vertellen. Ik kwam erachter dat een auto die vorige week nog zoveel kostte de week daarop ineens 10.000 euro meer. Hoe ik daar nog bij kom, dat leggen we een andere keer uit. Maar ik was ineens meer. Toen heb ik het poosje gelaten, ben ik naar die man toegegaan en zeg, dat is een eigenaardige zaak die je hier hebt. Dat verandert. En toen lachte hij mis aan en toen zei hij, ja, dat komt tegen het eind van de maand, moet ik mijn btw afrekenen. En toen moest ik eens even wat kijken hoe ik dat beter kon regelen en hoe ik mijn inventaris kon opwaarderen enzovoort. Dus dan heb ik de prijs met 10 mil verhoogd. Maar als je hem nog maar hebben wil, de oude prijs geldt nog. Hebben jullie? Zo wordt er gegoocheld. Er was nog veel meer aan de hand trouwens, maar die zal ik u besparen. Maar het is een kwestie van boekhouden. Toch?
Belastingontduiking is strafbaar, maar belastingontwijking is toegestaan.
Ja, dit is... Ja, precies, ja. Klopt, er staat zo geprijsd, staat op internet en alle advertenties en zo. Dat is de veronderstelde waarde. En vorige maand was dat nog aanzienlijk lager. Maar doe maar. En daarna zei hij, ja, het is mijn hobby. Dus ja, ik doe wat ik wil. Gelijk heeft hij, vind ik. Maar doe maar weer. Maar dat is boekhouden. En kijk, in dit verband, voordat ik het vergeef, zou ik u natuurlijk ogenblikkelijk moeten voorhouden 2 Korinthe 5, waarbij zo'n rekensommetje vinden. U kent hem vast wel. Het laatste vers van 2 Korinthe 5. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En dan vers 21 van 2 Korinthe 5. Want 10 die geen zonde gekend heeft, die daar geen deel aan had. Die heus wel wist wat het was trouwens hoor. Want 10 die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. In hem. En als je dat met andere woorden zegt, dan staat er dus dat onze zonden hem toegerekend werden. Christus werden toegerekend. En niet aan ons. Onze zonden worden op zijn rekening gezet. En zijn rechtvaardigheid wordt ons toegerekend. Alleen het woord rekenen staat hier niet bij. Maar het is wel precies waar met name Romeinen 4 over gaat. Zie? Dus die ruil die gemaakt wordt. Daarom spreekt Paulus over een toegerekende gerechtigheid. De vraag is wie waarvoor verantwoordelijk is. En wie de drager is. Van de activa en de passiva, of hoe je dat maar zegt. In elk geval, terugkerend naar Romeinen 4, daar wordt dat begrip rekenen dus geïntroduceerd in 3 vers 28, waar het ons dus ontgaat via de vertaling. Maar daarna lezen wij even het laatste vers nog van het hoofdstuk. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Dat wil zeggen, het feit dat wij gerechtvaardigd worden uit geloof en niet door werken, is niet in strijd met de wet. Integendeel, het is in overeenstemming met de wet. Maar werken en wet spelen dus geen rol meer in onze levens of wat dan ook. En dat is maar waar het over gaat. Daarna krijgen we als vanzelf en logischerwijze vanuit het oud-testamentische perspectief de vraag naar, maar hoe zit het dan in die oude geschiedenis? Hoe was dat dan in het verleden? Want wij schuiven nu op een of andere wijze dan toch de wet aan de kant. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden buiten de wet om, zonder de wet, vers 21. En daarmee eindigt ook vers 31. Dus hoe zit dat nou met die wet? En dan ligt het voor de hand dat de apostel zich meldt bij Abraham. Dan wel andersom, hij voert Abraham ten tonele. In het Jodendom moet dat toch enige impact hebben, indruk maken. Omdat Abraham geacht wordt de stamvader te zijn van het volk. Daar beroemt men zich op. Maar er staat, wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze... Let op, wat zullen wij dan zeggen? Hoe zullen wij dan redeneren? Hoe steekt het dan in elkaar? Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, en daarmee ons voorbeeld, enzovoorts, verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, zo van, dan moeten wij toegeven dat hij dat daar knap gedaan heeft. Petje af voor die man, bloemen voor die kerel, heet dat. Dat is een oude Nederlandse zegswijze, dat u dat begrijpt. Echt waar. Nou goed, want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, goed, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Die lijkt verdacht veel op, ik geef hem getuigenis dat zijn ijver tot God hebben. Maar niet met verstand, nee. Uit Romeinen 10, over de Joden. Nou goed, en een paar versen eerder. Ja, ze zoeken wel gerechtvaardigd te worden, maar ze doen dat via de wet in plaats van uit het geloof. Romeinen 9 was dat. En hier, indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Hoezo niet? Nou, de Bijbel spreekt daar anders over. De schrift zegt, Abraham geloofde God, vers 3. En niet Abraham werkte. Abraham geloofde God. En ook niet Abraham had de wet. Want die had hij niet. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En als u mij vraagt, met werken had het sowieso niet van doen. Nou ja, laten we daar maar geen discussie over houden. Maar u weet toch waar dat staat? Dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Huh? Genesis 15. Ja, dat ik er naartoe blader heeft ook nog een reden, maar goed. Genesis 15. De Heer zei tot Abraham... Nee, de Heer leidde Abraham naar buiten. Ik vind het altijd leuk hoor, die uitdrukking erbij. Hij leidde hem naar buiten. Nee, dat vind ik mooi, omdat die rijmt op. Laat ons dan tot hem uitgaan. Tot hem uitgaan en dus met hem uitgaan. Buiten de lege plaats. En trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. En Jezus uit het huis gegaan zijnde. Enzovoorts. En hier, hij leidde hem naar buiten en zei, zie nu op naar... Vers 5 van Genesis 15. Hij leidde hem naar buiten en zei, zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij, Abraham, geloofde God. En hij rekende God, de Heere, geloofde de Heere, en hij rekende het hem... tot gerechtigheid. Wat moest Abraham doen? Niks eigenlijk, toch? Nee, ja, je kan erover nadenken van... Maar in het algemeen niks. De Heer zei, zo zal uw zaad zijn. En er was geen conditie aan verbonden, geen voorwaarden. Het was onconditioneel, heet dat. De Heer beloofde hem dat en Abraham zei, oké, ik geloof het. En daar is, ja... Toen moest hij dan maar op wachten dan, of zoiets. Maar in ieder geval, God had dat beloofd en het was geen verdien. Abraham had niks gedaan. Sterker nog, hij had de Heer tegengesproken. Ik heb het niet gelezen, maar de Heer begon weer Abraham te prijzen en te beloven. En toen zei Abraham tegen de Heer, nou Heer, laat maar zitten. Ik heb wel geroefd, ik hoef niks meer. En ik heb toch geen nageslacht, dus voor mijn erfgenaam hoeft hij het ook nog niet te doen. Laat maar zitten. En toen zei de Heer, nou weet je wat, ik ga je een erfgenaam geven. Een zoon die uit uw lijf voortkomen zal. Dat staat er, deze zoon, deze Damaskene, die man uit Damascus, zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Nageslacht. Hij hoefde er niks voor te doen. En hij geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nou ben ik even weer terug in Romeinen 4, vers 3, want daar wordt het aangehaald. Wat zegt de schrift? Abraham geloofde niet. Abraham werkte voor de Heer. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En in mijn Bijbel staat er dan een verwijzing ook bij naar Galaten hoofdstuk 3, vers 16. Want in Galaten 3 wordt dit ook aangehaald. En natuurlijk in Jacobus 2, die was iets moeilijker voor Luther. Maar die laat ik vandaag buiten beschouwing. Wat ik op wijzen wil namelijk, is dat dit hoofdstuk, Romeinen 4... dezelfde strekking heeft als Galaten hoofdstuk 3, waar deze tekst uit Genesis 15 ook wordt aangehaald. Beetje vrij zou je zelfs kunnen zeggen dat we bij de hoofdstuk hetzelfde thema hebben en beschouwd kunnen worden als een toelichting op deze uitspraak in het algemeen uit Genesis 15. Echter, in dat geval hebben wij nog zo'n hoofdstuk. Maar daar wordt Genesis 15 niet letterlijk geciteerd. Maar wel hoofdstuk 14 uit Genesis. Hebben we die nog gevolgd tot zover? Ik probeer u te vertellen dat naast Romeinen 4 hebben we ook Galaten 3. Maar dan hebben we ook Hebreeën hoofdstuk 7. En ik zal u vertellen waarom. Hier in Genesis 15 krijgen wij een herhaling van beloften die God deed aan Abraham. Ik zeg een herhaling, want het gebeurt vaker, veel vaker en in de volgende generaties ook. Maar de eerste was natuurlijk die van Genesis hoofdstuk 12, waarbij al niet helemaal duidelijk is over welk tijdstip het gaat, als er staat, de Heere had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis, enzovoort. Het is niet helemaal duidelijk wanneer dat geweest is. En ik ga er nu ook niet op in, hoe dat zit. Maar je vindt daar wel de belofte van dat land wat ik u wijzen zal, en ik zal u tot een groot volk maken, en uw zegen en uw naam groot maken, en wezen zegen, en ik zal zegenen die u zegen, en vervloeken die u vloekt, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Nou goed, en dat had de Heer tot Abraham gezegd, en toen was Abraham ook op weg gegaan, en met enige vertraging, via Haran, kwam hij dan toch in Kanaan aan, in het beloofde land, en dat is goed, hier verder gaat in Genesis 12. Maar beloften aan Abraham waren dus al gedaan. Daar begint feitelijk de geschiedenis van Abraham mee. Logischerwijze. En hier in hoofdstuk 15 wordt het voor de eerste keer, meen ik, herhaald. Het is niet de laatste keer. Maar bijzonder is het tijdstip waarop het gebeurt. Dat is namelijk na de zogeheten krijgstocht van Abraham. Ik leen de uitdrukking uit het opschrift boven hoofdstuk 14 van Genesis. De krijgstocht van Abraham tegen enige koningen. En ik doe mijn best om er niet op in te gaan. Het enige wat ik u wil zeggen erover is dan toch dat Abraham beschouwd moet worden als een koning die bij gelegenheid inderdaad een aardig leger op de been kan helpen. En dat is wat anders dan een plaatselijke geitenhoeder. Heb je dat? Het is een beetje meer dan een sjeik, hoor. Maar goed, dat wordt altijd maar weggestopt, omdat men de historie zoveel mogelijk wil kleineren en het liefst helemaal wegredeneren. Maar toen maar weer. Abraham wint die veldslag. En als Mostert, nou, ik zeg het altijd, maar dat komt door Abraham, dan denk je aan Mostert, die waren Groninger, ja. Maar goed, dus Abraham heeft die strijd gestreden, dat is allemaal klaar, de buit is teruggehaald, zijn neefje is terug, Lot, hoofd van de familie, maar die deugt niet helemaal, die man, en dat is wel vaker zo bij het hoofd van de familie, maar daar zullen we het ook niet over hebben. Maar goed, het is allemaal geregeld en dan als Mostert na de maaltijd kwam, Abraham hoefde die niet te halen bedoel ik, hè. Kwam daar Melchizedek, met alle respect, en Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, staat er dan. Zomaar, bam, midden in het verhaal, waarbij je je af moet vragen, wat doet het ertoe? En dan moet ik u zeggen, historisch waarschijnlijk niks. Tenzij dan Abraham en zijn leger en zijn mensen gebrek hadden aan brood en wijn op dat moment. Maar daar lees je ook niks over. Toch? Historisch weet je daar niks van. En men heeft zijn best gedaan om er historisch iets van te maken door Melchizedek een koning van Jeruzalem te maken. Hetgeen er niet staat. Daaruit lijkt het toch op, Salem, Jeruzalem. Moet ook een plaatselijke koning geweest zijn, toch? Zo'n is zo'n figuur, koning van Salem, enzovoort. En zo doet men dat dan. Maar het is niet Bijbels. Want volgens de Bijbel betekent koning van Salem koning des vredes. En als ik het lees in Hebreeën 7, lijkt het mij dat dat de enige betekenis is van de uitdrukking. Melchizedek, koning des vredes. Bovendien, Melchizedek had je meteen al kunnen lezen als en koning der gerechtigheid, koning des vredes, bracht voort brood en wijn. Want als Melech Tzadik een naam is, en zo is het opgevat, dan zou ik niet weten waarom Melech Shalom niet een naam zou zijn. En wat het betekent is dat deze figuur van Melchizedek, die daar verschijnt, zich voorstelt als koning der gerechtigheid en als koning des vredes. En ik sta dat nu te vertellen, maar ja, dat staat letterlijk allemaal, gewoon letterlijk staat dat in Hebreeën 7. Dat is niet maar mijn verklaring, het staat letterlijk in Hebreeën 7. Er staat dat je die naam moet vertalen. Overgezet betekent het koning der gerechtigheid. En koning van Salem betekent koning des vredes. De vredevorst, iets vrijer vertaald. Kortom, in de boeken staat, wij weten niet wie Melchizedek is, maar dan heb je Hebreeën 7 niet goed gelezen. En achteraf vraag ik me af of je Hebreeën 7 er eigenlijk wel nodig hebt om het te weten. Maar dat kan ik niet meer controleren. Want ik houd het erop dat Melchizedek niemand anders is dan de Heer zelf. En Hebreeën 7 wijst erop dat Abraham zijn tiende betaalde aan deze Melchizedek. Hetgeen Abraham ondergeschikt maakte aan Melchizedek. Maar hoezo zou Abraham zich ondergeschikt maken aan welk mens dan ook? Als hij door de Heer, door Jehovah zelf, door de Heere God zelf geroepen is uit der Galdeeën. Hoezo betaalt hij dan tienden aan een plaatselijke koning? Van zo'n stadje bovenop die berg daar. Terwijl we niet eens weten of dat stadje wel bestond in die dagen. Jebus namelijk. Maar 1000 jaar later bestond het. Jebus. Nou, een paar 100 jaar later ook trouwens. Maar 1000 jaar later bestond het nog. Want dan ben je bij David. Abraham is pak een beetje 2000 voor Christus. David is pak een beetje 1000 voor Christus. En David veroverde Jebus. Op de Jebusieten. En vestigde zichzelf in de burcht Sion die hij voor de gelegenheid veroverd had. En zo is het gebleven. En daarmee is het de plaats geworden, de locatie, de residentie, ook van de Messias. De stad David, Sion, Jeruzalem, enzovoort. Maar Melchizedek is koning der gerechtigheid en koning des vredes, en priester van de Allerhoogste God als zodanig. En die verschijnt hier en verdwijnt ook weer, en je komt er niet meer tegen, er wordt niet meer op teruggekomen, hij verdwijnt compleet, dus even erin en eruit, en daarna wordt inderdaad 1000 jaar later door David 1 keer zijn naam genoemd. En dan heb je het hele Oude Testament gehad, voor wat betreft Melchizedek. En die ene andere keer, dat is Psalm 110, waar tot de Messias gezegd wordt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En de vraag is, waarom die Melchizedek verschijnt hier? En het antwoord is, om een precedent te scheppen. Heb je wel eens een precedent geschept of geschapen? Maar goed, om achteraf te kunnen zeggen dat ooit weliswaar de Heer aan Israël de wet gaf, maar ver daarvoor, Galaten 3 ben ik nu, 430 jaar daarvoor sloot God een verbond met Abraham. En omdat dat eerder was, heeft het hogere rechten. Onder het motto, wie het eerst komt, het eerst maalt. Nou ja, of dat een goede motto is, weet ik niet. Maar het is wel de klassieke regel. Wie was de eerste? Straks staat de broeder hier weer voor, die vraagt wie heeft er een lied? En dan staat het enigszins vermakelijk wie dan de eerste is. Hè? Toch? Nou ja. In ieder geval, ik verzin het niet, het staat gewoon in de Bijbel. Want ook dit staat in Hebreeën 7. En dat is het enige schriftgedeelte in het Nieuwe Testament waarop Melchizedek wordt teruggegrepen. Nou ja, de hele Hebreeënbrief natuurlijk. Maar Hebreeën 7 doet dat met heel grote nadruk. En zegt dan, die titels die betekenen dit. En hij is de Zoon van God gelijk. Hij heeft geen afkomst, geen toekomst, er wordt niks van vermeld. Het is een mysterieuze figuur. Bij koningen wil je weten waar die koning van is en op welke grond en wat zijn voorgeslacht is. Zijn genealogie, zijn afstamming, zijn rechten, zijn troonsrechten enzovoort. En dat vind je allemaal niet. Je vindt ook niet of hij nog nageslacht heeft, is helemaal niks. Zonder vader, moeder, zonder geslachtsrekening. Hebreeën zegt, het is de Zoon van God. Noemen ze een rechtvaardige koning dan. En een vredevorst. Die is makkelijk, want het is al november. Dus een week of 5, 6 is kerst, dus dan weet je dat weer. Even. Noemen ze een vredevorst. Koning des vredes. Wellicht shalom. Het is een verschijning van de Heere der Heerscharen. Het is Jehovah zelf. De beelddrager Gods. En anderen aarzelen niet om te zeggen, het is Christus, maar dan toch wel avant la lettre. Dat wil zeggen, voor het zover was. Maar dat is wat het is, een theofanie of een christofanie of hoe men het maar noemt. En de bedoeling ervan is om ook historisch vast te leggen en daarmee juridisch vast te leggen, dat als er later een priester komt naar de ordening van Aaron, uit Levi, uit de stam van Levi, dan moet dat priesterschap toch heus een stap opzij doen als daar verschijnt een priester naar de ordening van Melchizedek, want die was eerder. Met andere woorden, het Aaronitisch priesterschap moet zich buigen voor en zich onderwerpen aan, als u die makkelijker vindt, aan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die geïntroduceerd werd in Genesis 14. Heb u dat? En die verschijning van Melchizedek wordt meteen gekoppeld aan wat hierna volgt in hoofdstuk 15. Na deze dingen, zo begint hoofdstuk 15, En na deze dingen wil zeggen dat wat nu volgt in rechtstreeks verband staat met het voorgaande. Voor de rest is het overbodig om te zeggen, namelijk. Na deze dingen, in verband met deze dingen, in vervolg op deze dingen. Zelfs na is hetzelfde als naar in oud-Nederlands en dat betekent het in overeenstemming met. Daarna, als je dit gaat, dan komt dat en dat, want het hoort bij elkaar. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, enzovoort. Hoezo zult u me wat geven? Laat me zitten. Hij vroeg het niet eens om. Had het ook feitelijk niet nodig. Maar die zegt: nee, maar ik ga het je geven. En heb je geen nageslacht? Ja, maar dat ga ik je ook geven. Dat was trouwens ook al niet nieuw, want er stond natuurlijk toch al een hoofdstuk 12, hè. In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Het wordt later uitgebreid tot in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. In een van de herhalingen later, en zo wordt het ook aangehaald in Galaten hoofdstuk 3. Maar niettemin, Abraham had kunnen weten dat hij nageslacht zou hebben. Maar hoe? Nou ja, daar is nog het een en ander over te doen in de volgende hoofdstukken. Maar het een en ander dient om vast te leggen dat voordat via Mozes, 430 jaar later, de wet kwam, was er al iets anders geregeld en dat blijft gewoon overeind. En het idee dat Gods beloften vervuld worden op grond van werken, dat men gezegend kan worden op grond van wat men doet of laat, ja, dat berust nergens op, wordt uiteengezet. God geeft gewoon en belooft. Wat hij verwacht is simpelweg dat wij zeggen: oké. En misschien iets enthousiaster, oké. Maar toch, ja, ik ben geneigd toch wat ja, niet onverschillig te doen, maar zo van, ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Ja, dan, God heeft gezegd dat hij dat doen zal, en wie ben ik om daaraan te twijfelen? En dat is het verhaal. En dat 430 jaar die wet kwam, Paulus zegt in Galaten 3, ja, dat doet er niks aan toe of af. God heeft een verbond gesloten met Abraham en dat was het dan. Sterker nog, er wordt zelfs uiteengezet dat de wet als zodanig de vervulling van de beloften in de weg stond. Omdat de wet ook, nee, laat ik het anders zeggen, de wet veroorzaakt schuld. Omdat de wet voorschrijft, maar waar wet is, is overtreding. En waar geen wet is, is geen overtreding, heet het dan. Maar je zit met dat probleem van overtreding van de wet enzovoort. Dat zal toch moeten worden opgelost op een of andere wijze. Nou, dat is gebeurd. Dat is hoe Galaten 3 het beschrijft. En die zegt: dat is dan mooi voltooid en dat is dan klaar. En toen kwam het zaad van Abraham alsnog, namelijk Christus. En daarmee kwam dus het geloof. Om zo te zeggen, daarmee werd vervuld hetgeen van oudsher beloofd was. Want de belofte of de erfenis, dat is de vervulling van de belofte, is nou eenmaal niet uit de wet, maar is uit de genade. Is uit de beloften die God aan Abraham gedaan heeft en bekrachtigd heeft. En in verband met die beloften verschijnt daar ook de figuur van Melchizedek, officieel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van die hoge priester staat trouwens, maar dat is weer later in de Hebreeënbrief, dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek leeft altijd. En hij kan ons volkomen zalig maken omdat hij altijd leeft. Enzovoorts. Zodat of het is niet waar en werd Melchizedek opgevolgd door de Heer Jezus, die ons voorgesteld wordt als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of de Heer Jezus Christus is dezelfde als Melchizedek hier. Of andersom. Wat je, hoe je het maar hebben wil. Dit is de verschijning van Jehovah zelf. Dit is de Heere die aan Abraham verschijnt. En Abraham heeft hem als zodanig erkend en herkend. En hij gaf een tiende van alles. Want zo staat het er. nog in Genesis 14. En Hebreeën 7 zegt, nou ja, Levi, de vader van het Oud-Testamentische priesterschap, van het Levitische priesterschap, Levi heeft tienden betaald aan Melchizedek, omdat hij nog in de schoot Abrahams was toen hem Melchizedek tegemoet ging, enzovoorts. Het is een leuke manier om iets kort te zeggen, vind ik. Maar je kunt ook gewoon zeggen, die Levi die kwam pas honderden jaren later. Want zo was het. Met andere woorden, die is daaraan ondergeschikt. En Hebreeën 7 voegt er inderdaad aan toe dat zodra de hoge priester verschijnt die dat niet geworden is op grond van het Aaronitisch priesterschap, hij is van een ander priesterschap, zodra die verschijnt, wordt daarmee het Aaronitisch priesterschap teniet gedaan. En het gaat zelfs nog een stap verder, want staat er, als dat zo is, betekent het ook meteen dat daarmee het oude verbond teniet gedaan is, omdat het Aaronitisch priesterschap onlosmakelijk verbonden is aan heel het oude verbond der wet. Lees het mannen, ik heb niet de tijd om het allemaal met u na te lezen. Waar leest u dat maar eens na? Staat er zwart op wit gewoon. Het is weg. Heb je dat? En daarom verschijnt hier die figuur van Melchizedek. En een van de mooiste dingen vind ik nog, hij bracht voort brood en wijn. Toch? Hij bracht voort brood en dat is toch wat de Heer vandaag doet, als de hoge priester van het nieuwe verbond. Hij voedt ons met zichzelf, oké, met zijn woord, met het woord. Mag ook nog, of nog meer specifiek, dat brood is het ene brood is een beeld van dat ene lichaam waaraan wij deel krijgen. En het plaatje van de Heer Jezus in het midden aan die hele lange tafel, omdat ze voor de foto natuurlijk aan één kant moesten zitten, alle 12. Ja, zodat je kon zien wie het is, anders krijg je die mensen op de rug. Maar dat plaatje is heus. Ja, het is het laatste avondmaal, heet dat. Ja, maar het is de uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus nu, waarbij u en ik, wij, aanzitten aan zijn tafel. En het gebed wat hij na de maaltijd uitsprak, staat bekend, ik ben daar zo blij mee, staat bekend als het hoge priesterlijk gebed. Bloemen voor de kerel die dat erboven gezet heeft. Meen ik echt. Geweldig vind ik dat. Iemand heeft het toch gezien. En er komt altijd wel iemand vertellen, ja, maar dat kan helemaal niet, want die was toen nog geen hoge priester. Gefeliciteerd, dan heb je het goed begrepen. En toch is het hoge priesterlijk gebed. Omdat het profetie is. Het is de uitbeelding van de status quo. Dat hele schilderij is een uitbeelding van het werk van Christus in onze dagen. En raad eens wat, niemand heeft er enig idee van. Van het werk van Christus in onze dagen. En als men zegt, wij weten niet wie Melchizedek was. Ik moet u zeggen dat men waarschijnlijk, het is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk ook niet weet wie Melchizedek is. Ik bedoel, wat het betekent dat Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Want het betekent niet dat hij stierf. Betekent ook niet dat hij voor ons gestreden heeft. Want Melchizedek heeft dat ook niet gedaan. Die kwam pas na de strijd. En dat is zo opvallend dat het in Hebreeën 7, de eerste verse, ook zo staat. Zo wordt het aangehaald. Na het slaan der koningen, nadat alles volbracht was, nadat de strijd gestreden is, oké, na de kruisiging. Dat is iets te kort door de bocht, maar dat moet maar kunnen vanavond. Hè? Na de kruisiging, nadat het volbracht was, verscheen pas de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is namelijk in de opstanding van Christus. En wat doet hij nu voor ons? En ik acht de uitdrukking, we weten niet wie Melchizedek was, toch typerend. Niet dat het altijd opgaat, ik ben het me heel goed bewust wel, maar toch, het is typerend. Men heeft geen idee wat de Heer vandaag doet. Hij brengt voort brood en wijn. En dat brengt ons niet terug naar het verleden, naar de kruisiging, maar naar het tegenwoordige leven waarbij wij gevoed worden onder het nieuwe verbond, door de middelaar van het nieuwe verbond enzovoorts. En dat is wat uiteengezet wordt in het Nieuwe Testament. Hebreeën 7 citeerde ik met opzet uit het hoofd, in de hoop dat u dat nog eens doorneemt. Maar het is inhoudelijk hetzelfde als Romeinen hoofdstuk 4. Waaruit uitgebreid gevraagd wordt, want zo gaat het, vragenderwijs. Wat heeft onze vader Abraham verkregen en op welke grond dan? Er staat in de Bijbel in Genesis 15, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dan komt er een toelichting, nou ja, dat is niet omdat hij wat deed. Bovendien, degene, vers 4 van Romeinen 4, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend, let op het woord, daar komt hij weer, logisch maar. Wordt het loon niet toegerekend naar genade. Als men werkt en men krijgt er wat voor, is dat geen genade. Dat heet loon. En men krijgt het omdat er een schuld is ontstaan, staat er. Zie. Maar wat ons betreft, en wat Abraham betrof, hij had niet gewerkt. En hij kreeg wat? Dat was geen loon. Het was niet op werken, maar het was genade van God. Doch degene die niet werkt, maar gelooft, let op hoe het er staat, degene die niet werkt, maar gelooft. Luther had alle reden om geloof alleen te vermelden in zijn vertaling van 3 vers 28. Degene die niet werkt, maar integendeel gelooft in hem, in God, die de goddeloze vrijspreekt, rechtvaardigt, of rechtvaardig verklaard. Dat is een van die Bijbelse begrippen. Ik weet niet zeker of ik ze de afgelopen conferentie in Woepertaal besproken heb. Dit begrip, rechtvaardig, ik dacht het wel. Rechtvaardigen is vrijspreken. Gij zult de onrechtvaardige verdoemen, maar gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Niet rechtvaardig maken, maar rechtvaardig verklaren. Vrijspreken, dat is wat de rechter doet. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Het enige wat God van ons verwacht, van de mens verwacht, is geloof. En dat is de mens te min. De mens wil wat verdienen, wil wat tot stand brengen. Kijk eens wat ik voor elkaar gekregen heb. Enzovoorts. En dan heb je iets om in te roemen. Teruggrijpend op hoofdstuk 3. Waar is dan de roem, vers 27, die is uitgesloten. Want wij krijgen het cadeau en geheel voor niets. God geeft het, hij spreekt het ons en zegt, en dat is het dan. En van ons wordt verwacht dan geloof. En het probleem van geloof is dat het is op basis van nederigheid. Van onderwerping. God zegt het, hij weet het beter dan ik, dus ik kan het beter maar geloven. De weerman zegt het, dus ik zal toch maar een paraplu meenemen omdat hij het zegt. Enzovoort. He? En inderdaad, als je langs Harderwijk moet, dan zou ik maar een paraplu meenemen. Want daar regent het altijd, dat heb ik vandaag weer gezien. Bij Lelystad, bij Harderwijk en bij Hilversum. En bij Terlet natuurlijk. Maar, let maar op, Hogeveen trouwens. Is er een onweer? Dat zijn de vaste plekken. Het valt me altijd op. Ja, ik weet wel hoe het komt, maar dat doet er nou niet toe. Maar daar regelt het. Ja. Maar voor de rest, als iemand het zegt, dan vertrouw je daarop. En dat is het dan. Dat is nederigheid. En het punt is dat daarom de democratie niet werkt. Want er zijn allemaal mensen die, hoogmoedig van aard, die weten hoe het moet enzovoorts. Menen altijd allemaal het beste voor te hebben met heel Nederland en met de wereld in het algemeen en met de planeet en het hele zonnestelsel. Zo hoogmoedig zijn ze. En die zitten tegen elkaar aan te praten daar in het parlement. Je denkt toch niet dat er iemand is die luistert? Want het veronderstelt onderwerping, nederigheid. Ja, dit is goedkoop wat ik nu zeg, maar ik meen het wel, dit is de essentie. Er wordt niet geluisterd. En dat is gewoonlijk zo, al die praatprogramma's. Het zijn allemaal mensen die proberen bovenop te komen, te liggen in de pikorde rondom die tafel bij Paul, natuurlijk, Duitse man Paul. Dat vind ik geweldig. Die naam kan ik ook onthouden van al die andere lui die hetzelfde doen niet. De trots, weet je wel, die straalt eraf. En de discussie, wie heeft de discussie gewonnen? Schiet toch op, man. Hè? Geloof heb je nodig. Vertrouwen. Onderwerping, nederigheid. In relatie tot de Heer. En dat zou ook kenmerkend zijn, dat meen ik serieus hoor. Dat moet kenmerkend zijn voor een gelovige. De nederigheid. God heeft gesproken. En daar laten we het bij en wij spreken het niet tegen. Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend, vers 5, tot rechtvaardigheid. Gelijk ook, en dan komt hij nog een keer, dat is typisch Paulus natuurlijk, hè? Noemt één tekst me dan meteen nog een. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, en dan komt een citaat in Psalm 32, zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn, zalig is de man welken de Heere de zonden niet toerekent. Met hetzelfde woord als uit Genesis 15 in het Hebreeuws, in deze beide schriftplaatsen. Gazap, rekenen. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Het idee dat God rekent, dat is dus niet alleen Genesis 15, het is ook Psalm 32, het is gewoon Oud Testament, het is een bekende zaak. Het is trouwens ook iets wat onder de wet geregeld wordt, want de wet op het losserschap heeft daar alles mee van doen. Waarbij schulden, maar ook andere dingen, kunnen worden toegerekend van de een aan de ander, enzovoorts. Dit is dus ook een zalenspreking. Zalen zijn zij, enzovoort. Deze zalenspreking dan, is die over de besnijdenis, dat wil zeggen over het Joodse volk onder de wet, of ook over de vooruit, dat wil zeggen over de heidenen die de wet niet hebben. De uitdrukking is uit Romeinen 2, de heidenen die de wet niet hebben. Is het over de Joden onder de wet of over de heidenen? Wij zeggen immers dat Abraham met geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Was Abraham besneden? Of was hij in de vooruit? En het antwoord is, hij was niet besneden. Abraham was naar Joodse begrippen een heiden. Op het moment dat hij door de Bijbel zalig gesproken wordt. Dat wil zeggen, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat was in de vooruit. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel. De rechtvaardigheid des geloofs die hem in de vooruit was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven. In de vooruit, maar ook besneden. Dat is het volgende vers. Hij zou een vader zijn van allen die geloven in de vooruit zijnde. Ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, voor degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs. Dat wil zeggen, ook als Jood, ook als besnedene, ook als levend onder de wet, zal men tot geloof komen. En daardoor zalig worden. Zo wordt dat beschreven, dat is nu ook de conclusie in vers 13. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Anders gezegd, de rechtvaardigheid uit geloof, door geloof, mag ook. En met als toelichting, want indien degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn van die belofte, namelijk, zo is het geloof ijdel geworden. Als men uit de wet gerechtvaardigd kan worden, dan hoef je niet meer te geloven, dan wordt geloof zinloos, staat er. Maar het is andersom. Het is andersom. Men wordt door geloof gerechtvaardigd en de wet is zinloos. Want de wet is een bediening des doods. Het is een mooi ding. Heilig, rechtvaardig en goed. Ik weet het, ik weet het. Prachtig ding. Kunnen we het nog wel eens over hebben, dat de wet zo'n mooi ding is. Maar je moet hem vooral in het museum laten. Omdat hij geen praktisch... Er staat toch, uit de werkende wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden van God. En dat is niet maar één tekst, deze aan het eind van het volgende hoofdstuk. Toch? Nou ja. En wat de wet doet, vers 15 van Romeinen 4. De wet werkt toorn. Want als er geen wet is, is er geen overtreding. En als er wel wet is, is er wel overtreding. En dan is het dus toorn. Maar de beloftenis, de erfenis, is uit het geloof, opdat zij, 16, naar genade zij, ten einde de belofte vast zij, al de zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen. Dat wil zeggen, niet alleen van de Joden, maar van alle gelovigen. En in mijn Bijbel stond onder vers 15... reeds een verwijzing naar Galaten 3, vers 19. Waarom ook niet? Want het hoofdstuk heeft volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde strekking. Namelijk, dat wet er niet toe doet. En volstrekt buiten deze dingen staat. Dat een mens zalig wordt, is niet op wet, of op werken, maar uitsluitend uit het woord van God. En God rekent geloof tot gerechtigheid. En de aardigheid is, naast dit hoofdstuk heb je dus inderdaad de Galatenbrief, waarbij hoofdstuk 3, wellicht 4, maar waarbij hoofdstuk 3 van Galaten eigenlijk het hart is van die brief. En bij een introductie, inleiding tot de Galatenbrief, lees je dan, de brief is geschreven ter bestrijding van de judaïserende, staat in je boeken, judaïserende christenen, die meenden dat de christenen onder de Joodse wet moesten gebracht worden. Oké. En daarna ga je naar de Hebreeënbrief, inleiding tot de Hebreeënbrief, en dan staat er geschreven ter bestrijding van de judaïserende christenen, die meenden dat de christenen onder de Joodse wet gebracht moesten worden. En er staat dus precies hetzelfde. Daarna moet ik zeggen dat Juda en Joods, dat moet je gewoon vergeten, want daar gaat het niet eens over. Waar het over gaat in het algemeen, is dat de mens niet via religie zalig wordt op geen enkele manier. Dat de Bijbel dat ook niet leert. De Bijbel ook trouwens nauwelijks die indruk gewekt heeft, tenzij je een groot deel van de Bijbel buiten beschouwing laat. En in alle drie de schriftgedeelten, Romeinen 4, Galaten 3 en Hebreeën 7, wordt verwezen naar het Oude Testament, naar Abraham, de dagen van Abraham en naar de verschijning van Melchizedek. En er wordt gezegd, er is iets wat aan die wet vooraf ging. Er was tevoren al het een en ander geregeld. Ruim daarvoor, vergis je niet, die wet heeft een heel andere functie. Het is een misverstand te denken dat je door de wet zalig wordt. En daarnaast heb je eventueel de vraag, maar moet de mens dan niet wat doen? En het antwoord is, een mens is er om wat te doen. Maar hij zou primair moeten geloven. En dat geloof zal zijn uitwerking hebben in het praktische leven. En daar zal een mens inderdaad, een gelovig mens dus, daadwerkelijk voor beloond worden, onder het motto, de arbeider is zijn loon waardig. Maar zolang hij een ongelovig is, of in ons geval kunnen we ook zeggen, zolang een mens niet wedergeboren is, maar doe maar, zolang een mens ongelovig is, ja, is je niet rechtvaardig voor God. En wat hij ook doet of laat, het maakt helemaal niks uit. Doet er niks aan toe of af. Maar als je gelovig is, en dat is het verhaal van Jacobus, nadat van Abraham wordt vastgesteld, hij geloofde God en God heeft het gerekend tot gerechtigheid, krijgen we wel degelijk dat God aan Abraham wat vraagt. En Abraham gaat erop in en zelfs als hij al een zoon heeft, de beloofde, Isaac, dan zegt hij, ja, lever hem maar weer in, bij mij. En inderdaad, dat is wat Abraham doet. En ook daarvoor wordt Abraham geprezen, enzovoort. En Jacobus zegt, zie je wel, het is niet alleen geloof, het is ook werken. En dat is waar, werken spelen een rol in het leven van de mens. Maar kijk, het heet rechtvaardiging, ook bij Jacobus. Maar de vraag is, rechtvaardiging in welk verband? Rechtvaardiging is vrijspraak. Maar wat was de beschuldiging eigenlijk? Waar gaat het over? En hier in Romeinen 4, Galaten 3 en Hebreeën 7 en de omgeving gaat het over de simpele zaak of een mens verloren is of behouden. Of hij leven ontvangt, eeuwig leven ontvangt of niet. En bij Jacobus gaat het om een volgende fase. En niet alleen in Jacobus 2, maar bij Paulus bij andere gelegenheden ook gaat het om een volgende fase. De vraag namelijk, wat hebben wij gedaan met het leven dat God ons gegeven heeft? En we hebben het nou niet over het oude leven, maar dat wat hij ons gegeven heeft in zijn opstanding, in zijn wedergeboorte. Of anders, wat hebben wij gedaan met ons leven als gelovigen? Wat heeft dat geloof voor uitwerking gehad? En de hoop is dat je daarvoor ook vrijgesproken wordt, want je komt wel degelijk voor de rechtbank. Ja, ja. Dat heet de rechterstoel van Christus. En er komen alleen gelovige mensen. Het heet de rechterstoel, het is toch ook een rechtszaak. De vraag is of je daar gerechtvaardigd wordt en vrijgesproken wordt. Zo ja, dan krijg je loon. Want het was werk. Een kroon zeer schoon die ons zou wachten aan Gentse kust. Kust, dat weet ik niet zeker, maar zoiets dan. Aan de Glazen Zee waarschijnlijk, maar toen maar weer. Zoiets, maar het heet loon, kroon. Bekroning is ook loon, dat klopt. Dus dat is volstrekt bijbels gegeven. En als men voor die rechterstoel van Christus niet gerechtvaardigd wordt, ja, dan ontvangt men dus geen loon. Ik stel het nu zwart-wit, de Bijbel doet dat ook. Dan ontvang je dus geen loon. En ja, dan word je niet overkleed. Met de woorden van 2 Korinthe 5, enzovoorts. Maar dat is net zo goed een kwestie van rechtvaardiging. En dat is waar Jacobus het over heeft. Alleen meestal gebruik ik dan, hij ook trouwens, gebruik een andere term. Maar hij heeft het wel degelijk over rechtvaardiging. Maar hij heeft het wel degelijk ook over de zaligheid. Namelijk van de ziel. Maar dat is niet waar Romeinen 4, Galaten 3 en Hebreeën 7 over gaan. Die gaan over de zaligheid naar de geest. Dat is een ander ding. Die gaan over de vraag of we überhaupt eeuwig leven ontvangen. De zaligheid van de ziel is de kwestie van of we met dat leven ook nog wat gedaan hebben of niet in onze praktische levenswandel. En het ligt dus in het verlengde daarvan. En dat wordt slecht uit elkaar gehouden, eenvoudig omdat ter discussie gesteld is en blijft. Dat is sinds de reformatie, maar al eerder ook, ik heb dat nou meerdere keren op diverse plaatsen gezegd. Mens fixeert zich, ja, evangelische christenen ook, fixeren zich op de vraag of ze überhaupt wel in de hemel komen. Al is het maar met de hakken over de sloot. Nou ja, met de hielen mag ik aannemen. Weet u wel, dat is, ja. En dan zijn ze al tevreden met een klein plekje. Want dan zijn ze ineens bescheiden en nederig. Ja, dan wel. En hier zijn ze hoogmoedig van nederigheid. De term heb ik van mijn ouders geleerd. Hoogmoedig van nederigheid. Die pronken met hun nederigheid. Zo hoogmoedig zijn ze daarin, enzovoorts. Maar toen maar. Maar je moet weten dat dat twee verschillende dingen zijn inderdaad. En dat laatste is hier niet aan de orde. Wat hier aan de orde is het simpele feit dat de wet ergens naast stond. De wet had tot doel om voor eens en voor altijd op juridische grond aan te tonen dat de mens niet deugt en daarom niet te verbeteren is, maar weggedaan moet worden. En in plaats daarvan ontvangt de mens nieuw leven. Niet door werken, niet door verdiensten, want daar is je niet toe in staat, maar simpel door geloof. En daar wordt een mens wel toe in staat geacht. Totdat iemand weer bedacht heeft, en niet één iemand, maar velen in de loop der tijd, hebben bedacht dat geloven toch wel heel moeilijk is. En als je dan toch gelovig bent, is dat toch wel een grote verdienste. Dan verdien je je zaligheid. Zodat men er toch weer verdiensten van gemaakt heeft. En nog moeilijker heeft het gemaakt daar waar men zegt dat je niet geloven mag. omdat het geloof je gegeven moet worden. Door God wel te verstaan. Zodat alles wat wij doen aan prediking volstrekt overbodig is, onnuttig is, ijdel is, niks kan tevoorschijn brengen, want als God het je niet geeft, gebeurt er niks. En vandaar dat men ook in christelijke kring niet meer geïnteresseerd is in het woord van God, niet geïnteresseerd is in de Bijbel enzovoort, en wel praat met elkaar, ideeën uitwerkt, heel creatief is in de filosofische en theologische richting, maar volstrekt onzeker is over hoe het nog verder moet allemaal en of het wel goed komt. Hebben u dat nog? Maar niemand kan controleren, omdat als die mensen doodgaan, staat er niemand bij om te kijken of ze naar de hemel gaan of ergens anders naartoe. En dus kunnen ze hier op aarde zo blijven delibereren en het woord van God tegenspreken. Dat is wat in onze dagen gebeurt. Maar de Bijbel is niet onduidelijk hierover. Laat ons niet in het ongewisse. God zelf zegt dat hij geloof rekent tot gerechtigheid, dat hij elke zondaar rechtvaardig verklaart, officieel, op grond van geloof. Meer is van een mens ook niet te verwachten. En God zelf heeft ervoor gezorgd dat het voldoende is. Dat wil zeggen dat voor zover rechtvaardigheid tot stand gebracht moet worden via de toepassing van de wet, is dat gebeurd en daar staat de Heer Jezus Christus garant voor, want hij heeft dat bewerkstelligd. En daarom is hij de bron van onze zaligheid, niet ons geloof. Zijn werk is de bron van onze zaligheid. Maar wij krijgen deel aan die zaligheid op grond van geloof. En dat is waar het om gaat. En overal waar men beweert dat wij er zelf nog aan wat te moeten bijdragen enzovoort, doet men precies net zoveel tekort aan wat God in Christus tot stand gebracht heeft. En doet men tekort aan de genade van God. Hebben we die nog? Niettemin, van ons wordt verwacht onderwerping. En die houding, die gezindheid, maakt ons ook bekwaam om deel te hebben aan een nieuwe schepping. Waarin de zonde niet meer heerst, waarin de dood niet meer is, maar waarin de schepping als zodanig onderworpen is, bij gebrek aan zonde en dood, onderworpen is aan de schepper. En wilt u daarbij horen, bij die wereld, dan zult u hier op vooruit moeten grijpen, om zo te zeggen. Reeds nu, u onderwerpen aan God die gesproken heeft, die ons wil leren uit zijn woord, die zegt, ik heb het geregeld, ik ben de schepper van hemel en aarde, daarom komt dat steeds voorbij, ik heb alle rechten, vertrouw op mij, ik zal het met je maken, maar enzovoorts. En alle opstand tegen God is alleen maar werking van zonde en dood. Een aanvaarding van wat God gesproken heeft, dat heet geloof. En dat is waardoor men deel krijgt aan Gods uitverkiezing. Dat wil zeggen, God kiest geloof. En geeft ons op grond van geloof eeuwig leven. Maakt ons deelgenoten van de opstanding van Christus. Maakt ons deelgenoten ook van de rechtvaardigheid van Christus. En maakt ons deelgenoten van elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En daarvoor zullen we hem danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe God en Vader, dat u rechtvaardigheid geopenbaard hebt buiten de werkende wet om. Maar dan toch die rechtvaardigheid waarvan de wet getuigt, waarvan de profeten getuigen. Wij danken u dat u ons geopenbaard hebt wat u gedaan hebt inmiddels in een ver verleden. En dat alles in overeenstemming met uw plan dat u ook inderdaad van tevoren had aangekondigd. En we danken u dat we daaruit mogen leven, mogen beseffen dat niet onze werken, onze verdiensten, ons streven ons nader brengt bij u, maar integendeel dat we met u, de levende God, verbonden worden door u op grond van geloof alleen. En we danken u daarom dat we mogen rusten in het door onze Heiland volbrachte werk. Dat we mogen zien naar dat kruis, waar inderdaad onze zonden gedragen werden op dat hout. Maar sindsdien en op grond daarvan hebben wij eeuwig leven ontvangen onder de weg tot uw troon. De weg naar een nieuwe schepping en de weg naar een nieuw verbond is vrijgemaakt in de dood en opstanding van onze heiland. We danken u dat we daaruit mogen leven. In alle vrijmoedigheid ook uw woord mogen openen en mogen bestuderen. Dat woord dat de eeuwen heeft doorstaan. Dat wij zomaar voor ons hebben in een vertaling of in een taal die wij ook zomaar kunnen lezen. Opdat wij zouden komen tot kennis van u. Opdat we dat woord en alleen maar uw woord in onze harten zouden laten planten. Opdat het ons zou leiden heel de weg die wij voor ons hebben. Maar een weg dan in het licht. Wij danken u voor de gemeenschap die wij daarin met elkaar mogen hebben. Wij danken u voor de zekerheid die we daarin mogen hebben. Het uitzicht op die geweldige toekomst met en in Christus. Amen.